Het is tijd om terug te blikken op de vrijdag in Mexico. Een dag die werd gekenmerkt door de laatste Mercedes training voor Nyck de Vries. Een flinke crash voor Charles Leclerc. Maar met stip op één staat toch echt het akkoord tussen Red Bull en de FIA over het budgetplafond. Want ja, Ronald, er is eindelijk nieuws. Red Bull krijgt een tweeledige straf. Wat is precies de uitspraak van de FIA geweest vandaag?
Die schikking, hè, daar kregen wij een document van meerdere kantjes. Waar als uitgangspunt inderdaad staat dat het een overtreding is van $1,8 miljoen, zoals wij eigenlijk al bericht hebben. Omgerekend 1,6% van het budgetplafond. En je zegt het goed, de straf is tweeledig. Namelijk een boete van $7 miljoen aan de ene kant. En een reductie van 10% aerodynamische testtijd, windtunneltijd simpel gezegd. En CFD-simulaties aan de andere kant. En daarbij zijn twee dingen cruciaal om te benoemen. Wat betreft die boete is belangrijk dat het echt SEC een boete is. Dus dat het niet verrekend wordt met het budgetplafond van dit jaar. Het wordt ook niet van het budgetplafond voor volgend jaar afgetrokken. Het is puur een boete die Red Bull binnen nu en 30 dagen moet betalen. Nou, dat is voor Christian Horner en de zijnen een behoorlijke meevaller. En het tweede cruciale punt wat betreft de windtunneltijd is dat dat zeg maar afgetrokken wordt van de waarde die Red Bull normaal als constructeurskampioen zou krijgen. En ook dat is belangrijk. Het wordt zeg maar niet afgetrokken van de standaardwaarde van de FIA, zeg maar even 100%. Want dan gaan we een klein rekensommetje maken. Als ze 10% van die 100% zouden doen, was het dus 10% eraf. Van de 70 die Red Bull normaal zou krijgen, hou je 60 over. Maar er gaat 10% van die 70 af. Dus het is 70 min 7 is 63% van de standaardwaarde die je overhoudt. En daarmee is de netto straf eigenlijk niet 10%, maar 7%. Ook dat is veel minder dan dat in de voorbije weken in de paddock heeft rondgecirculeerd. Dus ook dat valt een kleine meevaller te noemen. En om dat laatste een beetje concreet te maken, als je nu kijkt naar de eerstvolgende periode en stel alles blijft in de constructeursstand zoals het nu ook is, dan krijgt Red Bull 202 windtunnelruns, krijgt Ferrari de 240 en krijgt Mercedes de 256. Dus dat is een beetje de orde van grootte waar je deze straf in moet plaatsen.
Ja, alleen nu is dan de vraag natuurlijk, hoeveel pijn gaat dit het team van Red Bull Racing doen?
Ja, dat is de $1 million question. En om maar meteen bij het geld te blijven. Die geldstraf gaat Red Bull eigenlijk totaal geen pijn doen. Die 7 miljoen kunnen ze fluitend betalen.
Even snel aftikken nu de komende 30 dagen.
Maar weet je wat het is? Want weet je, juist door dit hele budgetplafond hebben grote teams hebben tientallen miljoenen inkomsten op de plank liggen. Die normaal gesproken naar de ontwikkeling van de auto zou gaan. Wat nu niet meer mag. Dus ja, daarvan kunnen ze 7 miljoen vrij makkelijk inderdaad aftikken. Belangrijker is, wat gaat die windtunneltijd betekenen? Daarvan was Christian Horner wel vrij uitgesproken, pessimistisch, net hoe je het wilt noemen. Horner zei namelijk vandaag, ja, dat gaat ons een kwart tot een halve seconde per ronde kosten. Waarbij daarna nog gevraagd werd hoe hij dat bedoelde. En toen gaf hij wel eerlijk toe, ja, daarmee bedoel ik niet alleen die 10% straf van de FIA, maar bedoel ik het hele pakket. Dus bedoel ik ook het Aero Handicap systeem, waardoor we sowieso maar die 70% hadden gehad. Dus door het totaalpakket denkt hij echt de rondetijd in te gaan leveren. Maar goed, daar moet ik wel bij aantekenen dat er twee positieve noten, twee verzachtende omstandigheden voor Red Bull zijn. Factor 1 is dat Red Bull natuurlijk al over een heel goed pakket beschikt en dat het reglement grotendeels stabiel blijft. Hè. De vloer wordt weliswaar aangepast door die porpoising regels. Voor de rest blijft het stabiel, dus Red Bull heeft altijd nog een goede basis om op terug te vallen. Daardoor doet de reductie doet nu richting 2023 minder pijn dan dat het vorig jaar had gedaan toen je naar een compleet nieuw reglement ging. Dus dat is een voordeel. En voordeel nummer 2, dat verwoordde Horner zelf vrij leuk. Hij zei, ja, wij hebben 10% windtunneltijd ingeleverd, daardoor moeten wij nog efficiënter werken. Maar door al dit gedonder hebben wij er minimaal 25% motivatie bij gekregen. Dus zo kunnen we het misschien een beetje opvangen. Dat waren de woorden van Horner zelf.
Ja, en je haalde al even een paar uitspraken van hem aan, hè, die hij tijdens die persconferentie eerder vandaag deed. Wat had hij verder nog te melden?
Ja, dat was een speciale persconferentie georganiseerd, hè, door Red Bull zelf. En dat was eigenlijk ook vooral om de kant, hè, om het verhaal vanuit Red Bull te belichten. Horner begon ook voor het plenaire deel met de vragen. Begon hij met een hele, ja, bijna een soort presentatie, waarin hij stap voor stap alles bij langs liep. En daarin zei hij ook van onze submission, dus onze berekeningen die wij hebben ingediend, waren 3,7 miljoen lager dan het budgetplafond. Nou, zei Horner, in april, mei heeft de FIA meegekeken, niks laten horen. Pas in juni hebben zij verduidelijkingen doorgestuurd die gaan over 13 punten. Dat zijn ook exact de 13 punten die ook nu in de documenten staan. De belangrijkste daarvan hebben wij hier in de F1-update al besproken. Namelijk catering, ziektekosten, gardening leave van Dan Fellows en die reserveonderdelen die nu voor showruns worden gebruikt. Nou, zei hij, daardoor kwam er in één keer een enorme smak geld bij. Maar het allerbelangrijkste is, en dat was vandaag ook het meest interessante en ook het belangrijkste voor deze uitzending, denk ik. Dat is dat Red Bull een belastingaftrek van maar liefst 1,4 miljoen niet heeft meegeteld. En dat had wel gemogen. Dus daardoor was de normale overtreding zeg maar niet 1,8 miljoen geweest. Maar had die 1,4 miljoen eraf getrokken kunnen worden. Dus was het nog maar 4 ton geweest. En dan was de overschrijding ook niet 1,6% geweest. Maar was het volgens Horner maar 0,37% geweest. Dus dan praat je echt maar over een hele kleine overschrijding van het budgetplafond. En daardoor was het moraal van het verhaal van Horner eigenlijk dat hij zei voor die hele kleine overtreding, waarbij er ook nog geen penny naar de ontwikkeling van de auto is gegaan, voor die overtreding zijn wij extreem zwaar gestraft. Dat was de quote van Horner. Dus hij zei het is alsnog een draconische maatregel van de FIA. En tot slot sloeg hij nog even terug naar de concurrenten. Hij zei ja, er zijn een paar teams bij. Hij refereerde aan McLaren en Mercedes. Die hebben al meteen van cheating, van vals spel gesproken. Nou, dat is absoluut niet aan de orde. En nu deze uitspraak er is, gaan wij geen excuses aanbieden. Maar moeten die teams eigenlijk excuses aan ons aanbieden? Nou, ik kan hem vertellen, ook dat gaat niet gebeuren. Nee, maar Horner zei wel, weet je, zij hebben ons wel imagoschade toegebracht. En dat spelletje moet wel per direct dus vanaf vandaag stoppen. Dus dat was nog een duidelijke boodschap die hij meegaf.
Nou, die twee kampen zal je toch wel blijven hebben in deze situatie, ja. Denk ik. Ja. Want daarover gesproken, hè, hoe heeft vandaag de concurrentie op dit nieuws gereageerd?
Nou, Toto Wolff opvallend rustig, opvallend mild misschien wel. Wij hadden het gisteren in de uitzending erover van ja, dat kun je eigenlijk al invullen. Dat worden gepeperde teksten. Maar dat viel van Wolff eigenlijk heel erg mee. Hij begon zijn reactie wel door te zeggen van ja, voor ons is een straf voor Red Bull zeg maar altijd te licht. En in de ogen van Red Bull is het altijd te zwaar. Daarover had Horner ook al zijn woordje klaar. Want Horner zei met een grap, ja zelfs als ze onze hele windtunnel hadden platgebrand, dan hadden andere teams het nog te licht gevonden. dus hij was behoorlijk fel. Maar Wolff zei van, ja weet je, dat is normaal dat wij anders naar de zaken kijken. Maar zei Toto, het belangrijkste vind ik dat de FIA krachtig heeft opgetreden. En daarmee wilde hij eigenlijk een compliment maken aan Mohamed Ben Sulayem en het team rondom hem. Hij zei van ja, ze hebben hiermee toch een soort afschrikwekkend signaal afgegeven, waardoor teams het niet nog een keer gaan doen in de toekomst. Omdat windtunneltijd ga je echt wel voelen volgens Wolff. Dus die was vrij positief. Hij zei ook, wij zetten voor ons bij Mercedes nu echt een streep onder het seizoen 2021. Het is nu afgesloten. Maar opvallend genoeg was McLaren nog het meest fel. Vergeet ook niet dat Zak Brown die brief naar de FIA heeft gestuurd. Dus hij is eigenlijk continu nog harder aan de zagen geweest dan Toto Wolff. En McLaren zei nu ook weer van ja, de FIA heeft een signaal afgegeven, maar volgens ons is de straf niet zwaar genoeg. Dus Mercedes kan ermee leven, McLaren niet. Dat is een beetje de samenvatting. En om het verhaal helemaal compleet te maken, als we toch over McLaren en een beetje daarachter nog naar het middenveld gaan kijken, heeft Aston Martin voor de procedurele overtreding $450.000 aan boete gekregen, dus 4,5 ton. En daarmee is hopelijk de kous nu eindelijk af en kunnen wij ook afscheid nemen van deze vaste rubriek in de uitzending.
Ja, het boek is dan gesloten, zoals Toto Wolff volgens mij heeft gezegd ook.
Exact, ja.
En dan over naar de trainingen van vandaag. Want er stond natuurlijk een nieuwe Pirelli-bandentest op het programma. En dat was een flinke crash van Charles Leclerc, wat ik even benoemde. Russell die reed de snelste tijd op de gebruikelijke banden. En Verstappen die eindigde dan op P6. Het zegt natuurlijk vrij weinig of eigenlijk niks. Maar hoe blikt Verstappen nou terug op deze eerste dag in Mexico?
Ja, weet je, je hebt gelijk, het zegt weer niks. Want Pirelli heeft alle regeltjes van tevoren weer doorgestuurd. En het enige echt grote verschil, dus ook de verklaring voor die tijdenlijst, is dat mensen die hun zitje in VT1 aan een rookie hebben gegeven, dus Russell aan Nick de Vries, die mocht dan nog een halve training op de 2022 banden rijden. Ja, en die staat dan automatisch bovenaan.
Ja, Tsunoda bijvoorbeeld, en wie hadden we nog?
Ocon, die waren inderdaad de top 3. Ja, dat is logisch, dat is net als in Austin. Dus dat zegt 0,0. Max Verstappen zei ook, door die bandentest hebben wij heel weinig data en hebben wij dus meer vraagtekens voor de rest van het weekend. Dat kan het best interessant maken. Maar ook net als in Austin was hij vrij hoopgevend over de basis setup die Red Bull in die simulator heeft gevonden. Want, zei hij, die paar runs die ik in VT1 wel heb kunnen doen op de gewone banden voelden goed aan. Behalve die ene keer dat hij natuurlijk in de ronde ging. Daarover zei Max van, ja, weet je, als je hier ook maar een beetje op deze hoogte heb je al minder grip. Als je een beetje naast de ideale lijn komt, is het net alsof je op ijs aan het rijden bent en dan hou je er niks aan. Maar zei Verstappen, normaal voelt de auto goed aan. Ook Perez kwam met die lezing, dus ondanks dat wij niet heel veel wijzer zijn geworden, zijn ze bij Red Bull wel vrij optimistisch over het restant van dit weekend.
Ja, en dit zijn natuurlijk die eerste meters die de coureurs maken op die nieuwe banden voor 2023. Na Austin dan natuurlijk.
Ja.
Wat vindt Verstappen van de richting die Pirelli opgaat met deze nieuwe banden?
Nou, dat is wel grappig, want normaal als Pirelli met iets nieuws komt, een ander product, dan is het kommer en kwel. Dan valt iedereen in de paddock over elkaar heen om er om moord en brand te schreeuwen, want dat deugt helemaal niks van.
Ja, mensen houden niet van verandering natuurlijk.
Nee, exact. En ja, Pirelli is ook altijd een makkelijk slachtoffer in dat opzicht. Maar dat valt nu reuze mee. Eigenlijk hoor je weinig wanklachten, ook van Max Verstappen nog niet. En dat kan ook wel een beetje komen omdat die aanpassing vooral is, hè, wat ik al eerder uitgelegd heb, om die voorbanden krachtiger te maken, dus om onderstuur tegen te gaan. Nou, dat zou voor de rijstijl van Max eigenlijk best gunstig moeten zijn. Dus over die banden hoor je weinig wanklachten. Over een ander voorstel van de FIA en ook een beetje van Pirelli hoor je dat wel. Namelijk, ze willen op termijn de bandenwarmers in de band doen. En daar wordt wel moord en brand over geschreeuwd in de paddock. Want het idee is dat hebben ze in Austin geprobeerd, om de temperatuur eerst van 70 graden terug te brengen naar 50. En om dan in 2024 misschien de bandenwarmers helemaal af te schaffen. Nou, hier in Mexico hebben ze nog weer met 70 graden gereden. Dus dat was de normale setting. Maar over die test in Austin was Max absoluut niet te spreken. Hij zei, als ze dit gaan doen, en zeker als die bandenwarmers afschaffen, dan gaan wij in de Formule 1 enorm veel crashes zien. Want zij Verstappen, ik spinde al bijna in de pitlane in Austin. En Austin is ook nog een circuit als je eenmaal op de baan bent. Het was heel warm en die eerste sector is geweldig met snelle bochten. Dus daar krijg je de makkelijk temperatuur in. En als het zelfs daar al slecht aanvoelt, dan wil ik eigenlijk niet weten wat er gaat gebeuren in Monaco. En wil ik niet weten wat er gaat gebeuren als het half droog, half nat ligt. Dus Max voorziet dan grote problemen. En hij zei, ik rijd in mijn vrije tijd ook vaak in een GT3 auto. Daar kan dat wel, hè? Daarom werkt het bijvoorbeeld in de DTM ook vrij goed. Maar zij Verstappen, deze Formule 1 auto's met veel meer vermogen, veel meer gewicht en die veel stijver zijn, is niet te vergelijken. Dus hij en heel veel coureurs met hem zijn absoluut geen voorstander van het afschaffen van de bandenwarmers op termijn.
Ja, daar gaan we waarschijnlijk later nog wel wat meer over horen, toch? Als zoveel coureurs er niet blij mee zijn, dan moeten ze daar toch wel iets mee gaan doen, die feedback zou je zeggen.
Ja, nee, dat wordt absoluut weer een gesprek. Tijdens rijdersbriefings en andere meetings met de FIA is dat absoluut weer een punt wat aan de orde komt. Richting volgend jaar al, hè, als ze aan die temperatuur willen sleutelen. En zeker op lange termijn als ze ze af willen schaffen. Want daar is, weet je, de fans, de mensen thuis zeggen dat is leuk. Want je ziet coureurs meer worstelen en je ziet meer stuurcorrecties. Maar onder coureurs is er heel weinig draagvlak voor. Dus dat wordt wel een discussiepuntje inderdaad.
Ja, een nieuwe vaste rubriek voor volgend jaar.
Ja, we moeten toch iets hebben om over te praten.
Ja, precies. Nee, maar goed, alle gekheid op een stokje. Even terug naar die eerste vrije training. Want toen kwamen er 5 rookies in actie. Waaronder Nyck de Vries, zijn laatste training voor Mercedes. Ja, hoe reageerde hij na afloop van deze dag?
Opgetogen. Hij zei, ik heb er echt van genoten. Ik geniet altijd wel ervan, zei hij. Maar nu wist hij natuurlijk dat het de laatste keer was bij Mercedes. En zei hij, ja, ik heb echt, het voelde als een warm bad. Ik heb echt van het moment kunnen genieten. Dus ik kijk heel tevreden terug. Hij had wel trouwens een ander runplan. Hij zei, ja, ik moest vooral data verzamelen op de harde band. Kon daardoor eigenlijk niet voor een snelle rondetijd gaan. Dus moet je ook helemaal niet naar de tijdenlijst kijken. Maar hij is wel blij dat het op deze manier is afgesloten met Mercedes. Waarbij hij, dat vond ik wel interessant, ook vertelde, volledig logisch ook, dat hij sinds Singapore al bij geen enkele meeting meer zit van het team. Omdat hij natuurlijk naar een Red Bull team overstapt, wordt hij daar wel buitengelaten. Maar goed, toch netjes van Mercedes dat hij deze sessie nog mocht afwerken. Waarover Nyck zelf trouwens zei, dat klopt. Maar aan de andere kant zijn er ook niet heel veel kandidaten die in kunnen stappen.
Nee, exact.
En die dan ook nog representatieve data kunnen verzamelen. Dus het was vanuit beide kanten een beetje win-win, weet je wel.
En die weten ze ook wat ze aan die coureur hebben. Want ik bedoel, Nyck kennen ze nu al zo lang. Ja.
Nee, ja, exact. Dus weet je, vanuit beide partijen was dit vrij logisch. Maar goed, verder wordt hij buiten heel veel dingen gelaten en gaat de focus meer en meer op volgend jaar en op AlphaTauri. Daarover vertelde hij ook wel een paar leuke dingen. Ten eerste, hij is natuurlijk in Faenza geweest. Hij zei, nou, dat voelde echt als familie. Ik spreek gelukkig ook Italiaans, dus ik heb al die mensen daar ook al in de fabriek kunnen toespreken. En ik heb mezelf kunnen introduceren. En verder, ja, naast dat hij fysiek nu keihard aan het trainen is om helemaal klaar te zijn voor volgend jaar, regelt hij nu ook al heel veel randzaken. Zo heeft hij bijvoorbeeld een personal trainer al in de arm genomen. En ook interessant, ook een manager. Nick de Vries heeft eigenlijk alles dit jaar zelf gedaan. Hè? Alle gesprekken zelf gevoerd. Maar richting volgend jaar komt er toch iemand tussen om hem een klein beetje te ontlasten. In ieder geval om wat randzaken bij hem weg te houden. Zodat hij met zijn hoofd volledig op het racen kan focussen. Dus ja, dat is ook wel een voordeel eigenlijk van het Mercedes-programma wat een beetje afzwakt. Dat hij veel meer en meer zijn blik op AlphaTauri kan richten. Met hopelijk als ultieme ontknoping voor dit jaar dat hij zijn eerste AlphaTauri-outing kan maken tijdens de Young Driver Test. Hè, na de Grand Prix van Abu Dhabi. Dus dat is nu het doel waar hij eigenlijk naartoe werkt.
Ja, precies. En vooral die blik op 2023. Ik ben sowieso heel benieuwd hoe hij het er volgend jaar vanaf gaat brengen. Maar ik denk met mij velen.
Ja.
Dankjewel, Ronald. We gaan later zien wie er pole position pakt in Mexico. En na afloop van die kwalificatie, dan zijn Bjorn en Ronald er weer met een nieuwe F1-update. Die komt zondagochtend online. Dus vergeet je vooral niet te abonneren als je hem niet wil missen. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.